Ja, het werd al gezegd, wij verblijven in een landbouwpark, hier ergens in de buurt. Ik heb mijn zusje en mijn zwager meegenomen, en mevrouw Jessica. En een deel van de familie is ook nog op het park, want ook niet iedereen in onze familie gaat ook te kerken. Wij gaan ook direct nadat de dienst afgelopen is, weer richting de andere helft van de familie toe. Dus dan weet u dat in ieder geval, als u denkt, waar is de spreker gebleven? Die is gevlucht. Maar het is een voorrecht om hier te mogen zijn. En het was eigenlijk ook een voorrecht om vanaf het Veluwemeer zo naar Apeldoorn te rijden over de Veluwe. Het is echt ongelooflijk in wat voor schilderij u eigenlijk woont. Bent u zich dat wel eens bewust? Ik kom uit de Randstad en elke keer als ik naar Breda Apeldoorn rijd, heb ik het idee dat ik op vakantie ga. Geweldig. Ik mag inderdaad vanmorgen spreken over Gods hart voor gezinnen. Gods hart voor het gezin. En ik wil eerst zeggen dat ik het ontzettend goed vind dat jullie een periode apart hebben gezet om na te denken over relaties. En dat komt omdat we het eigenlijk best wel lastig vinden in de kerk om over relaties te praten. En daarom vind ik het zo sterk dat jullie dit echt nu ook aanpakken met elkaar. Dat zou eigenlijk elke kerk wel een keer moeten doen. Omdat we ergens geneigd zijn in een half evangelie te geloven. En dat halve evangelie, dat komt misschien bekend voor als ik hem even beschrijf. Het halve evangelie is dit. De relatie tussen God en mensen was door de zonde gebroken. Maar gelukkig stuurde God zijn zoon, Jezus Christus, naar deze wereld. Om de blokkade die er tussen God en mensen is, weg te nemen aan het kruis. En doordat Jezus de zonde heeft weggenomen, kunnen wij weer in een relatie met God leven. Dat is het halve evangelie. Misschien denk je nu, wacht even, halve evangelie, dat is toch het evangelie? Nee, dit is de helft van het evangelie, omdat Jezus niet alleen kwam om de relatie tussen God en mensen te verzoenen aan het kruis. Hij kwam ook om de relaties tussen mensen te herstellen. En dezelfde boodschap van hoop en van genade, die we horen als het gaat om dat God onze relatie door Jezus Christus met hem weer verzoend heeft, geldt ook voor de relaties tussen broeders en zusters, de relaties tussen fysieke broers en zussen, de relaties tussen ouders en kinderen en tussen mannen en vrouwen. Jezus Christus is niet alleen aan het kruis gegaan om onze relatie met God weer in orde te maken. Het evangelie is ook een boodschap van hoop voor onze families. En in deze tijd, waarin zoveel relaties stuk gaan, waarin zoveel gezinnen gebroken zijn, durf je al bijna niet meer in de kerk te zeggen dat het evangelie betekent dat er hoop is voor elk gezin. Omdat we telkens geconfronteerd worden met de pijnlijke realiteit van gebroken gezinnen, ook in evangelische kerken. Maar God roept ons op om ons niet te richten naar wat wij met onze natuurlijke ogen zien, naar de gebrokenheid om ons heen en misschien in ons eigen gezin, maar om met ogen van geloof te kijken naar wat Gods woord zegt over het huwelijk, wat Gods woord zegt over familierelaties. En daarom wil ik jullie vanmorgen meenemen in een stukje uit de Colossensebrief, die je prima kan toepassen op de gemeente, maar die zeker ook spreekt over de verhoudingen in het gezin. Wat er allemaal mis kan gaan, maar ook wat Jezus Christus heeft gedaan om dat te herstellen. Nou, waarom een stukje uit Colossense? Als je de brieven van Paulus een beetje vergelijkt en aandachtig leest, dan kom je er misschien achter dat ze allemaal eenzelfde structuur hebben. Het gaat eerst over het evangelie dat God ons verzoend heeft door Jezus Christus en dat wij kinderen van God kunnen zijn. En wie wij zijn in Christus, Dat is vaak het eerste deel van de brief van Paulus. Het geldt voor de Colossensebrief, maar ook voor de Galatenbrief. Het geldt ook voor de Romeinenbrief. Eerst gaat het over de verzoening tussen de hemel en de aarde. En daarna schrijft Paulus over de uitwerking daarvan, van die genade, in de relaties met de mensen met wie we verbonden zijn. En die twee horen bij elkaar. En ik ga vandaag een stuk met jullie door van Colossenzen hoofdstuk 3. En dan zie je dat Paulus van de ene kant van het evangelie eigenlijk bijna automatisch overgaat tot het tweede deel van het evangelie. En dat is hoe we dan met elkaar zouden moeten omgaan. Dus ik zou zeggen, als je je Bijbel meegenomen hebt, pak hem erbij. En anders, de tekst komt zometeen op de beamer. Ik begin met Colossenzen hoofdstuk 3. En daar schrijft Paulus: als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. De eerste vier versen gaan over wie wij zijn in Jezus Christus. En Paulus refereert hier naar de doop die hij in hoofdstuk 2 ook beschrijft, waarin we gestorven zijn met Christus en een nieuw leven hebben ontvangen. Dit is de evangelie. En dan volgt er: laat dus, en met dus verwijst hij naar de vorige verse, laat dus wat aards in u is afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Voordat we verder gaan lezen, eerst even wat Paulus hier doet. Eerst gaat het over wat het evangelie heeft gedaan en wie we in Jezus Christus zijn. En daarna beschrijft hij twee vijfkoppige zondemonsters die ons leven met God van binnenuit proberen te verslinden. Die onze relaties in de gemeente proberen te verslinden. Maar die ook de oorzaken van zijn dat zoveel huwelijken kapot gaan. En dat zoveel gezinnen uit elkaar vallen. Twee vijfkoppige zondemonsters die we de koppen moeten afhakken voordat ze ons van binnenuit verslinden. Paulus spreekt over afsterven. Het gaat hier om iets wat geamputeerd moet worden uit ons leven. We hebben vorige week herdacht dat het precies 100 jaar geleden is dat de Eerste Wereldoorlog ten einde kwam. En in de Eerste Wereldoorlog is de medische wetenschap enorm vooruit gegaan. En ze hebben in de Eerste Wereldoorlog ook geleerd om heel snel te zien of een verwonding bij een soldaat aan zijn been dermate ernstig was dat de been geamputeerd moest worden voordat de soldaat zou sterven aan de gevolgen van de verwonding. En dus ze moesten heel snel beslissen, moeten we nu ingrijpen en het been afzetten of kan dit uit zichzelf herstellen? En zodra ze zagen, nee, dit been is al zo aan het rotten, dit moeten we afzetten, dan was dat een beslissing dat ging over leven en dood. En dat is ook het advies wat Jezus ons geeft in de bergreden als het over deze zaken gaat. Hak het uit je leven, voordat het je hele lichaam aantast. Voordat het je hele gezin kapot maakt. Voordat het je relatie met God gaat bederven. En die twee vijfkoppige zondemonsters gaan over lust, ik heb het net voorgelezen, en verbale agressiviteit. Maar we pakken even lust erbij. Paulus die gebruikt vijf woorden om eigenlijk hetzelfde een beetje te omschrijven. Om aan te geven hoe ernstig het is. Het eerste woord wat hij gebruikt, ontucht, iets wat afgestorven moet worden in ons leven, daarvoor gebruikt hij een woord dat wij maar al te goed kennen. Porneian. Waar ons woord porno vandaan komt. Laat porno afsterven uit je leven voordat het je verslindt. Het tweede woord, zedeloosheid. Ja, ze lijken heel erg op elkaar. Zou je ook kunnen vertalen met seksuele onreinheid. Het derde woord, hartstocht, staat in het Grieks pathos. En daar komt ons woord pathologisch vandaan. Dat is wanneer je in de greep bent van een begeerte, in de greep bent van een seksueel verlangen, wat je niet meer de baas kan, maar waar je eigenlijk gebukt onder gaat. Een seksuele obsessie. Seksuele obsessie. Hartstochten. Lage begeerte. Ik las in een Engelstalig commentaar een definitie van lage begeerte. En die klinkt als volgt. A wicked desire for sexual pleasure outside marriage. Een slecht verlangen in onszelf naar seksueel genot buiten het huwelijk om. En dan als laatste, hebzucht. Paulus gebruikt voor hebzucht pleonexian. En dat zou kunnen slaan op materialisme, waar deze vertaling een beetje naar wijst. Maar het kan ook heel goed slaan op altijd maar meer willen op seksueel gebied. Want het is een vijfkoppig monster en Paulus beschrijft eigenlijk vijf uitwassen die we uit ons leven moeten wegdoen. Zo, dan een binnenkomst zeg. Heel lastig onderwerp. Seksuele onreinheid. Gebonden zijn aan pornografie. Wacht even Timon, het zou vanmorgen toch gaan over gezin naar Gods hart. Waarom begin je nou hiermee? Waarom begint Paulus hiermee als het gaat over wie wij zijn in Christus? Omdat het bouwen aan een goed gezin, het bouwen aan een gezonde relatie, geen enkele zin heeft wanneer je deze zaken niet uit je leven amputeert. Want alles wat je opbouwt, bouw je tegelijkertijd of breek je tegelijkertijd af als je hieraan gebonden blijft. Het is een beetje hetzelfde als dat je je huis gaat verbouwen en je komt erachter dat er nog een mortiergranaat in de woonkamer ligt en je laat hem gewoon met rust. Je denkt, dat komt nog wel een keertje. Of dat je een kerstboom aan het optuigen bent en je zit gezellig rondom de woonkamer en ondertussen staat het huis in de fik. Het is een heel heftig onderwerp. En ik weet, welke kerk je ook komt, er zijn altijd mannen en vrouwen die hieronder gebukt gaan. Die dit in het verborgene elke dag meemaken. En geconfronteerd worden met een stukje gebrokenheid in henzelf. Dat kunnen wij niet zien. Aan de buitenkant. Maar God ziet het wel. En als ik hierover spreek, dan weet ik ook dat er direct strijd komt in je gedachten. Wat moet ik hiermee? Ik kan hier niks mee. Ik kan hier niet mee in het opene komen. En een leugen die vaak tussen relaties komt, is deze. Daarom noem ik hem ook. Ik ontmasker hem eigenlijk. Ja, ik weet dat ik regelmatig op pornosites kom. En dat mijn vrouw het niet weet, of dat mijn man het niet weet. Ja, ik weet dat ik ooit in het verleden overspel heb gepleegd. Maar ik heb het naar God beleden. En daarom is het beter als ik het niet aan de ander vertel. Want als ik het aan de ander vertel, dan gaat onze relatie kapot. Dat is een hele gevaarlijke leugen. Want op het moment dat je het niet vertelt aan die ander, gaat de leugen elke dag verder. En blijft het bestaan. En op het moment dat de dag komt dat je vrouw of je man er per ongeluk achterkomt, dan is de schade veel groter dan op het moment dat je zegt, ik wil hiermee breken. Ik wil een open relatie met jou. Ik wil in waarheid met jou leven. Ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen als man of als vrouw. Het zal dan heel moeilijk worden. En er zal dan heel veel herstel nodig zijn. Maar er is dan herstel mogelijk. Op het moment dat je deze leugen laat zitten, deze gebondenheid blijft houden, vreet het je gezin van binnen kapot. En daarom is het vanmorgen zo'n ernstige boodschap. Als je wilt bouwen aan een gezin naar Gods hart, dan kan het niet zonder deze zaken uit je leven te amputeren. En hoe laat je het afsterven? Door het in het licht te brengen. Niet alleen naar God, maar ook naar elkaar. Ook naar je partner. Misschien zelfs wel, in hoeverre dat mogelijk is, naar kinderen toe. openbreken van wat er verkeerd is gegaan. En God met zijn genade zijn werk laten doen om te herstellen. Weet je wat het is met zonde? Hoe meer ze in het verborgene zitten, hoe meer we in het duister ermee blijven zitten, hoe krachtiger ze ons in onze greep hebben. En daarom is de grootste strijd om in het licht te komen. Want dan gaat schaamte meespelen. Dan komen er allerlei valse overtuigingen om het maar voor onszelf te halen. Maar zodra we het in het licht brengen, kan Gods geest erbij komen en kan er herstel komen. Dus dat is een heel indringend begin van Paulus. Wat hij eigenlijk de Colossenzen voorlegt. En dit is het woord van God. En als we het hebben over het gezin, dan moeten we ook deze woorden van Paulus laten klinken. Nou zou je misschien kunnen zeggen, ja, oké, maar weet je hoe moeilijk het is als je hieraan vastzit? Weet je hoe moeilijk het is als je al jaren zo geleefd heeft? Maar dat is de boodschap van hoop die ik vanmorgen mag brengen. Jezus Christus heeft aan het kruis voldaan en er is kracht beschikbaar om hier vrij van te komen. Weet je waarom? Paulus zegt, om deze dingen treft Gods toorn degene die hem ongehoorzaam zijn. En dan vers 7, vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Dit zijn mensen die daar ook aan vastgezeten hebben. Maar nu, omdat je in Jezus Christus een nieuwe schepping bent, moet u alles wat slecht is opgeven. En dan komt het tweede zondemonster wat Paulus beschrijft en wat gezinnen kapot maakt. Woede en drift, vloeken en schelden. Nou, de oplettende lezer hoort er hier 4. Maar in de herziene statenvertaling zijn het er 5. Want de vertalers van de NBV hebben ervoor gekozen om alles samen te vatten bij wat slecht is. Terwijl in andere vertalingen het nog een afzonderlijk woord is. En dan gaat het over kwaadaardig taalgebruik. Dit gaat over woorden die thuis uitgesproken worden naar elkaar. Waarmee we elkaar kleineren. Waarmee we elkaar vernederen, kapot maken, wanneer we ook, of woorden waarmee we ook, zeg maar, agressief schelden naar God, schelden naar elkaar, en er een boosheid in ons naar boven komt, die gezinnen ook kapot maakt. En ook daarvan zegt Paulus, als je tong niet kan beheersen, als je telkens dingen roept naar je vrouw waar je later spijt van krijgt. Maak er werk van en doe het uit je leven weg. Want het is mogelijk door wat Jezus aan het kruis voor ons heeft gedaan. Doe het uit je leven weg. Spreek niet op zo'n manier tegen elkaar. Maak elkaar niet kapot in het gezin met je woorden. Bedrieg elkaar niet. Nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dat is wat Paulus bedoelt. Wij veranderen doordat Jezus ons veranderd heeft. En wij gaan op weg om telkens liefdevollere mensen te worden. Hier spreekt Paulus van een proces. We moeten op weg zijn. We kunnen niet over 10 jaar zeggen, ja, we zijn nog precies hetzelfde. We trappen nog steeds in dezelfde dingen. We zitten nog steeds aan dezelfde dingen vast. Maar Paulus zegt, laat je veranderen door God. Ga met hem op weg. Word andere mensen. Word een andere vader. Word een andere moeder. Word een andere echtgenoot. Want door de kracht van het kruis is er zoveel voor ons beschikbaar van waaruit we kunnen leven. En dan zegt Paulus iets heel moois. Hij zet verschillende groepen mensen tegenover elkaar die van nature vijandig zijn naar elkaar toe. Die elkaars bloed wel kunnen drinken. Maar wat heeft Jezus gedaan? Hij heeft de verdeeldheid tussen mensen weggenomen. En hij heeft vrede in relaties gebracht. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, skieten, slaven of vrije. Maar dan is Christus alles in allen. En dan gaat Paulus weer verder. Vanuit wie wij zijn in Jezus Christus. En dan gaat hij iets tegenoverstellen tegen die 2 5-koppige zondemonsters die we uit ons leven moeten snijden, komt hij vervolgens met de schijf van 5 voor een gezond huwelijksleven en een gezond leven in het gezin. Let op. Hij begint eerst met wie we zijn in Christus. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven. Dat is één. En dit gaat over compassie, over affectie voor elkaar hebben. In goedheid. En wij denken dan goedheid, dat is zo'n abstract woord. Hè? Wat is nou weer goedheid? Maar eigenlijk bedoelt Paulus met dit woord, met goedheid, het goede doen. Bereid zijn je nuttig te maken voor een ander. Probeer je dit even in te denken. Hè? Een man wordt pas echt veranderd door het evangelie als hij door de kracht van de Heilige Geest bereid is iets nuttigs te doen in huis. Als een man bereid is zich nuttig te maken, dan is er echt opwekking. Goedheid. Bereid om het goede voor een ander te doen. Ja, vooral bij mijn vrouwen levert dat nu heel veel verwarring op. Ook ik ben nog under construction. Wil je iets minder hard lachen, Jessica? Want, bescheidenheid, dat je jezelf niet het allerbelangrijkste vindt, maar dat je de ander, hè, zoals Paulus ook aan de Filippenzen schrijft, uitnemen erachter, dat je de ander belangrijk maakt en zelf niet per se op de voorgrond hoeft te treden, niet alle aandacht wil hebben. Bescheidenheid. Zachtmoedigheid. Dat je als mild bekend komt te staan. En geduld. Probeer je nou dit in te denken. Je hebt een man met zo'n karakter. Je hebt een moeder die bekend staat als een milde vrouw, als een bescheiden vrouw. Als iemand die zich telkens nuttig maakt en die heel geduldig is. Wat voor fantastisch voorbeeld geef je dan aan je kinderen? Dan leef je toch voor wat het is om in Jezus Christus te geloven. Dan hoef je je kinderen niet te zeggen, je moet de Heer Jezus leren kennen, want ze kennen al de Heer Jezus doordat ze het thuis voorgeleefd zien. Ze weten wie hij is, omdat ze zien dat de ouders op hem lijken. En stel je nou voor, want hier hangt zoveel vanaf. Stel je nou voor dat je zegt, en je hebt een ongelovige partner, maar ik geloof nu in Jezus Christus. En ik ben veranderd door de kracht van het evangelie. En de Heilige Geest woont in mij. En vervolgens verandert er niets. Gebruik je nog steeds dezelfde kleinerende woorden? Heb je nog steeds de woede-uitbarstingen naar je kinderen toe? Zit je nog steeds vast aan seksuele onreinheid? Waarom zou je vrouw je geloven? Waarom zouden je kinderen je geloven? Paulus roept ons op dat het zichtbaar moet worden in ons leven. Zodat we met elkaar kunnen laten zien aan onze kinderen en aan elkaar dat God werkelijk in ons leven werkt. En wees nou eerlijk. Als je een vader hebt met zo'n karakter, dan wordt het toch als kind ontzettend aantrekkelijk om Jezus Christus te gaan volgen. Dat is wat Paulus ons oproept. Kleed je zo in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Het is niet iets wat uit onszelf komt. Het is iets waarmee we ons moeten kleden. Het is iets wat Christus heeft verworven aan het kruis. En wat ons als genade gegeven wordt. Maar wij moeten het wel in ons leven laten werken. En wat voor mensen word je dan? Mensen die veranderd zijn door het evangelie. Die weten wat het is om vergeven te zijn en daarom ook makkelijk mensen in hun omgeving vergeven en verdragen. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft, zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Dat zijn gezinnen naar Gods hart. Waarin we bereid zijn elkaar te vergeven. En kinderen ook weten, ja, mijn ouders maken wel eens ruzie, maar ze zijn nooit te beroerd om hun eigen aandeel toe te geven en ze maken het altijd goed met elkaar en ze vergeven elkaar. Dan laat je als ouders zien wat het betekent om veranderd te zijn door het evangelie. Verdraag elkaar. Vergeef elkaar. En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Paulus zegt niet, laat de liefde als een gevoel over je heen komen. Maar hij vraagt hier om een keuze. Hij vraagt hier om toewijding. Nou, ik ben opgegroeid in de evangelische gezindte. Dus ik heb wel ongeveer 20, 25 preken in mijn leven gehoord over de wapenrusting van God. Efeze 6, de geestelijke wapenrusting. En er zijn heel wat christenen die ook zeggen, nee, je moet elke dag de geestelijke wapenrusting aandoen. Dan ga je voor de spiegel staan en dan proclameer je Gods woord. En dan zeg je, en ik heb het schild van geloof en ik heb het borstplaat van gerechtigheid en ik heb de schoenen van de bereidvaardigheid van het evangelie. Wie is ook zo opgegroeid of kom ik uit een bijzonder gezin? Het is allemaal waar. En dat vraagt ook een keuze van ons. Maar Paulus vraagt ons ook om ons elke dag te kleden in de liefde. Dat je elke dag zegt, God, ik maak vandaag een keuze om in liefde mijn man te zien. Om in liefde bij mijn kinderen om te gaan. Maar ik kan dat niet uit mezelf. Ik heb uw Heilige Geest daarvoor nodig. Daar roept Paulus ons toe op. Jongens, het is een gebedswerk. Het is iets wat we bewust moeten doen. Het is niet iets wat vanzelf groeit. Het is iets waarvoor we kiezen omdat we gegrepen zijn door de liefde van Jezus Christus. En dan, laat in uw hart de vrede van Christus heersen. Waar dan, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam en wees ook dankbaar. Dat je bekend komt te staan als iemand die dankbaar is en iemand die rustig is. Vrede heeft met God en vrede met de mensen om zich heen. Nou, dan kan je echt met elkaar een gezin vormen naar Gods hart. En pas dan, in vers 16, pas dan begint Paulus over Bijbellezen en aanbidding. En ik denk dat dat bewust is. Want als we het zouden hebben over gezin naar Gods hart, dan zijn wij geneigd om gelijk te spreken over, ja, nee, we moeten veel Bijbel lezen thuis, en er moet gebeden worden aan tafel, en het woord moet opengaan. Allemaal waar. Maar als het niet vooraf gaat aan veranderde levens, heeft het geen enkele zin. Sterker nog, als je de Bijbel leest aan tafel en bidt met je kinderen en tegelijkertijd niet veranderd bent door de kracht van het evangelie, krijgen die woorden een negatieve uitwerking in je kinderen. Kunnen ze niet meer verdragen. Want wat zij horen uit Gods woord, vanuit jouw lippen, matcht niet met wat ze thuis zien van jou. En dan wordt het pijnlijk. Maar juist als je gereinigd bent door de kracht van het evangelie en leert om elkaar lief te hebben, dan krijgt Gods woord een plaats in het gezin die je toekomt. Zowel in de gemeente als thuis. Want wat zegt Paulus dan? Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Dan is aanbidding een feest. Dan kan je genieten van het woord van God dat opengaat. En dan, vers 17, doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem. Wij beperken dit vaak tot alles wat je zegt tijdens het aanbiddingsblok van 30 minuten. Maar alles wat je zegt en doet. Niet alleen wat je zingt tijdens de aanbidding is voor God belangrijk. Niet alleen wat je zegt wanneer de Bijbel opengaat is voor God belangrijk. Maar ook hoe je als je thuis komt vervolgens met elkaar praat. Over elkaar praat. Hoe je de relatie met elkaar opbouwt. Het een kan niet zonder het ander. Aanbidding bestaat voor God vaak uit twee delen. Een blokje in de samenkomst. En een blokje thuis. Maar hoe je thuis met elkaar omgaat, bepaalt hoe God ook naar jouw woorden luistert als je ze zingt in de samenkomst. En als die twee hand in hand gaan, hè, tuurlijk, je maakt fouten. Tuurlijk, je bent niet volmaakt, maar je bent op weg met Christus en je maakt progressie, je maakt vorderingen, je wordt een ander mens. Dan is het iets waarvan genoten kan worden in de gemeente, thuis. Want dan heeft het de plek die je toekomt. Bijbel lezen, aanbidding, gebed. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem. En pas dan gaat Paulus de gezagsverhoudingen uitleggen in huis. Alles valt op zijn plek. Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer. Vanuit je relatie met God Geef je man de respect en de waardering die hij nodig heeft. En het kost je dan ook helemaal geen moeite om dat te doen, omdat je man goed is, bescheiden is, nederig is en een voorbeeld is. Geef je hem ook respect en waardering die hij verdient. Dat kost ook geen moeite dan. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. Het is dan ook niet moeilijk om je vrouw lief te hebben, want ze laat zoveel van Christus zien. En kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dat is de wil van de Heer. Vaders, fit niet op uw kinderen, want dat maakt ze moedeloos. Wat maakt het makkelijk voor een kind om zijn ouders te gehoorzamen? Wanneer die ziet dat wat ouders geloven precies overeenkomt in de kerk als thuis. En dat ze in het karakter steeds meer op Jezus gaan lijken. Dat is wat Paulus te zeggen heeft over een gezin naar Gods hart. En ik kan me zo voorstellen dat als je dit hoort, dat de moed je dan in de schoenen zinkt. En als je dan naar je eigen kijkt, of naar je eigen gezinssituatie, dat je dan denkt, oh help. Wat nu? Gebrokenheid komt in christelijke gezinnen voor. Gebrokenheid komt ook in evangelische gemeentes voor. En het is zeker niet de bedoeling van mij vanmorgen, maar ik geloof ook niet dat dat de bedoeling van Paulus was, om ervoor te zorgen dat je met dit ideaalplaatje van Gods ideale gezin naar huis gaat en ontmoedigd bent en denkt, ik voel me nu nog slechter. Wat ben ik een slechte moeder? Wat ben ik een slechte vader? Dit lukt ons gewoon niet. Nee, dat is niet de uitnodiging van het evangelie. God laat ons nooit zien wat er misgaat in ons leven om ons na te wijzen en ons te veroordelen. Dat oordeel heeft Jezus al gedragen aan het kruis. Ook voor wat er vandaag en morgen nog misgaat in uw gezin. Maar waarom is het zo belangrijk dat we horen hoe God het wil? Omdat als we dan de spiegel van Gods woord nemen en kijken naar de puinhopen van ons gezin en van ons eigen leven, we uit mogen zien naar God en hem mogen aanroepen en in het licht mogen brengen wat in het verborgen is. Omdat we geloven dat hij herstel kan brengen. Omdat we geloven dat het evangelie ook hoop is voor de puinhopen waar we in zitten. Ik kan me voorstellen dat een aantal al afgehaakt zijn nadat ik sprak over pornografie en seksualiteit. Zeker als je daarmee worstelt. Mag ik je bemoedigen met een verhaal uit mijn eigen leven?
Denk je, mijn eigen leven heeft hij dat ook dan gehad?
Ja hoor. Sterker nog, ik durf hier de uitspraak neer te leggen dat er bijna geen man in deze zaal is die nooit in zijn leven in aanraking is geweest met pornografie. Onderzoeken wijzen uit, 11 jaar is de gemiddelde leeftijd dat iemand voor het eerst daarmee via het internet in aanraking komt in deze tijd. Dus we hoeven niet allemaal te doen van, oh ja, nou inderdaad, pornografie, ja, dat is echt goed dat mijn buurman dat eens een keertje hoort. We leven in een hele seksuele onreine wereld waarin we allemaal daarmee geconfronteerd worden. En ook ik werd als tiener daar veel mee geconfronteerd. En toen ik christen werd en in Jezus ging geloven, werd iets wat voor mij vanzelfsprekend was om te doen, hè, naar dat soort dingen kijken, werd opeens iets waarvan ik dacht, hé, maar dit kan niet meer. Dit is niet goed, dit verontreinigt mij. En tegelijkertijd wist ik ook niet, maar hoe moet ik hier dan mee stoppen? Toen heb ik mezelf het volgende voorgenomen. Ik heb me niet voorgenomen, ik ga nooit meer vallen. Ik ga nooit meer zondigen. Want ik weet, ja, je kent jezelf. Maar ik had me dit voorgenomen. Elke keer als ik struikel, elke keer als het misgaat met de televisie, hè, toen al een televisie, tegenwoordig met internet gaat het nog veel makkelijker, ga ik naar iemand in de gemeente toe en dan ga ik het belijden als zonde en dan vraag ik of hij vergeving als broeder over me uit wil spreken. Want je hebt elkaar nodig om in het reine te komen. Weet je wat er gebeurde? Ik viel, voelde me rot en dan kan dan zo sterk voelen dat je het idee hebt, ik ben de grootste hypocriet van de hele gemeente. Ik hoor hier eigenlijk niet thuis. Dat is wat zonde doet. Die isoleert je. Maar dan nam ik de moed. En dan stapte ik weer strompelend naar mijn broeder toe. En die bad voor me. En weet je wat de kracht is van het evangelie? Ik voelde me gereinigd. Ik voelde me weer schoon. En ik dacht, zo, en de volgende keer gaat het beter. En op het moment dat het weer niet goed ging, ging ik weer terug naar die broeder. Weet je wat er gebeurde? Op een gegeven moment kwam er in mijn gedachten al een soort rem. Dat ik dacht, oeh, dit is nu op televisie. En ik dacht, nee, wacht even, dan moet ik morgen weer met mijn verhaal bij die broeder aankomen. Ik kan beter de televisie uitzetten, want anders krijg ik weer dat gevoel van schaamte en dan moet ik weer mijn verhaal brengen. Maar het zorgde ervoor dat doordat ik het telkens in het licht bleef brengen, dat er niets bij mij in het duister verborgen bleef. Want het gaat er niet om dat je wel eens valt. Het gaat er niet om dat je wel eens verleid wordt en dat je kan struikelen. Dat hebben we allemaal. Maar het gaat erom dat je het verborgen houdt en dan kan het uitgroeien tot een monster. Laatste voorbeeld van hoe ik er als student ook mee omging. Ik ging een half jaar stage lopen in Israël. En ik kreeg een stagebegeleider die ook een jongere voorganger was. Ik dacht, ik zet het gewoon voort als dat gebeurt. Het gebeurde één keer in het half jaar dat het me te veel werd dat ik die verleiding niet aankon. Maar ik wist, ik moet dit niet voor mezelf houden. Ik ga naar mijn broeder toe. Heel raar, hè? Als je stagegesprek komt, dan komt een stagiair die gaat dit beleiden. Dan moet je wel een goede relatie hebben. Er waren twee mannelijke stagiaires. En we waren een klein team. En we hadden twee dames. We waren met z'n vieren. Ik ging naar hem toe. Ik zei, wil je even het kantoor sluiten? Mag ik even met je praten? Of tenminste, alleen met jou. En ik beleed dit. Ik zeg, en ik zit er zo erg mee. Wil je voor me bidden? Hij zei, goed dat je dat doet. Maar even één vraag. Heb jij toevallig ook ons netwerk gebruikt om porno te kijken? Ik zei, nee, dat heb ik niet gedaan. Met andere woorden, die andere stagiair had het ook. Maar durfde er niet mee te komen. En dat is wat we zo vaak meemaken. Dat we het wel hebben, maar er niet mee durven te komen. En waarom is het zo belangrijk dat we een gemeente worden naar Gods hart? Dat er dan een veiligheid gaat ontstaan en een liefde voor elkaar, waardoor we niet meer, als het ware, zoals Adam en Eva ook deden, met blaadjes onszelf beter hoeven voor te doen dan wie we daadwerkelijk van binnen zijn. Maar dat we tegen elkaar durven te zeggen, het gaat niet goed in ons gezin. Dat we tegen elkaar durven te zeggen, het gaat niet goed als het gaat om seksuele reinheid in mijn leven. En daarom hebben we elkaar nodig om thuis een gezin te vormen naar Gods hart. Ik wil u vragen om een moment te gaan staan. En ik ga zo meteen een oproep doen. Niet alleen maar toegespitst op wat ik zei over seksualiteit. Wees maar niet bang dat gelijk alle ogen naar jou gaan. Maar ook gericht op wat er nog meer mis kan gaan in het gezin. Ruzies die telkens weer terugkomen. Relaties die waarin je het wel probeert, maar elkaar gewoon niet lijkt te vinden. En als je naar je gezin kijkt en als je naar je eigen leven kijkt, en je kijkt in de spiegel en je ziet die puinhopen, dan wil ik je vragen om zo meteen voor je te laten bidden dat God met zijn Heilige Geest die puinhopen in je leven gaat herstellen. In de relatie, misschien ook in de relatie met kinderen, misschien loopt het ook helemaal niet lekker in het contact met je puberkinderen. Laat voor je bidden. Want een gezin naar Gods hart, dat doe je niet alleen, dat doe je met hulp van je broers en zussen. Ik wil eerst een gebed over ons uitbidden, want ik weet zo goed, ook uit ervaring, dat als je dit bespreekt, er zoveel geestelijke strijd in ons denken komt. En we ook zo de neiging krijgen om te denken, nee, ik los het zelf wel op. Ik doe het thuis wel. Nee, je doet het niet thuis. Je moet hier, in Gods huis, afrekenen met wat er in je leven speelt. Want je hebt elkaar nodig. En daarom bid ik in de naam van Jezus, ik doe het dit moment. Vader, kom met uw Heilige Geest en overtuig ons van zonde, niet om ons te veroordelen, maar om ons in de armen van Jezus Christus te drijven. Want zijn offer is genoeg, ook voor de onreinheid in deze gemeente, ook voor de ruzies die er in gezinnen zijn. Zijn offer is genoeg. En Heer Jezus, wij hebben u nodig. En daarom bid ik u op dit moment, breek elke valse overtuiging af in ons. Die zegt, we kunnen dit wel alleen aan. Ik kan dit nog wel even verborgen houden. Breek het af, Heer Jezus, want u bent ervoor gestorven aan het kruis. Vader, doe wat alleen u kunt doen. Herstel wat gebroken is. Kom met uw Heilige Geest. Wij hebben u nodig. Wij hebben uw genade nodig. We gaan zo meteen een paar liederen zingen. En als jij zegt, ja, ik heb de genade van God nodig om staande te blijven in mijn gezin. Ik heb herstel nodig in onze relatie. Misschien dat je het samen ook kan zeggen. Ga dan zo meteen naar achter en laat voor je bidden. En ga niet weg voordat je dingen bij God hebt gebracht. De Bijbel zegt, heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Laat het niet roven, maar kom in actie. We gaan eerst een lied met elkaar zingen, wat gaat over dat herstel. En ik wil vragen aan de mensen van het pastoraat om vast achterin te staan. Ik ga je niet vragen om naar voren te komen, in het zicht. Maar ik ga je vragen om achter, voor je te laten bidden, zodat je je kunt concentreren op God. Maar laat eerst nog de woorden van deze tekst tot jouw hart spreken. En als God tot je gesproken heeft, ga naar achter en laat voor je bidden. Ik zal zelf ook achterin staan. En we gaan nog een tijd van aanbidding hebben. En we gaan met elkaar God de gelegenheid geven om de gemeente te reinigen door de Heilige Geest. Om relaties te herstellen.